Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Dat is gemeente Psalm 45, het eerste vers, en we zullen het nu samen zingen. Met de kerk der eeuwen doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen in directe aansluiting erop van dezezelfde psalm nu het derde vers, psalm 45 vers 3, na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen nu de Heilige Schrift, gemeente. Opnieuw twee gedeelten, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. We lezen allereerst uit het boek der Psalmen, de 45ste. Psalm 45. Vervolgens de brief van de apostel aan de Hebreeën, daarvan hoofdstuk 1. Achterin volgens dus Psalm 45 en Hebreeën 1. Wij lezen het woord van de Heere als volgt. Een onderwijzing, een lied der liefde, voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardig schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft God u gezegend in eeuwigheid. Gord uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Ze treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie, uit de elpenbenen paleizen van waar ze u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochters. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt, inwendig, haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar met gezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naam doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen de volken u loven, eeuwig en altoos. Hebreeën 1. God, voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. De welke, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking van onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs, maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uwer handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd en zij zullen alle als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen en ze zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uwer voeten? Zijn niet zij allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen? Tot zover. Gemeente, we zullen nu het heilige aangezicht van de Heere zoeken en hem eerbiedig vragen om zijn zegen. Laat ons samen bidden. U bepaalt ons, Heere, door middel van deze laatste schriftlezing bij de wonderlijke wereld van de engelen, de gedienstige geesten, die tot dienst worden uitgezonden, terwille van hen die de zaligheid beërven zullen. We lezen over hen in de schriften, met name in de bedeling van het oude verbond, toen u, Heere, ze heen zond tot de Bijbel heiligen, tot hen die een boodschap van u moesten ontvangen, tot Abraham en zoveel anderen, tot Jacob, tot patriarchen en profeten, opdat ze uw boodschap zouden verstaan en opdat ze het gewicht van wat u tot hen te spreken had ook daadwerkelijk zouden kennen, want het was gebracht door één die uit de hemel was uitgezonden door u zelf, o Heere, gedienstige geesten, dienstbare geesten zijn het, die hun plaats als het ware in de liturgie van de hemelse gewesten hebben, zij die het u toeroepen in een heilig refrein, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen, en die de boden van u zijn, en die de beschermers van uw kinderen zijn, de heilige engelen. Heere, leer ons met hen te rekenen, want ze zijn ook onder ons. Als door de dienst van de apostel Paulus de gemeente van de Korintiërs gewezen wordt op dat wat behoort tot de heiligheid van de eredienst, dan zegt u het immers heel nadrukkelijk, Heere, om der engelen wil. Breng ons onder het beslag daarvan. Ze zijn de boden van u tot mensen. Hoewel van die dienst in de nieuwe bedeling niet dikwijls meer gebruik gemaakt wordt, maar ze zijn immers ook de boden van de aarde tot u. En Heere, ze zullen als het ware rapporteren aan uw heiligheid of het in deze dienst ging naar de mening van uw heilige geest. En of de dienaar van het woord getrouw was aan de schriften. En of hij recht deed aan het woord van u. Heere, wat een gewicht, wat een beslag. De engelen, ze zijn er. En ze zullen rondzien. Of we zodanig in deze eredienst zijn, Heere, dat we als het ware gebonden worden aan het woord. En dat de schriften ingang vinden in ons leven. De heilige engelen. Maar Heere, nu behaagt het u om door de dienst van uw woord tot ons te spreken. En zo zijn we ook vanavond samengekomen. Deze dag vordert al. Maar voordat deze zondag ten einde is, mogen we nogmaals uw woord, mogen we het heilige evangelie ontvangen, mogen we de woorden Gods vernemen die u tot ons spreken wilt. O Heere, wij bidden u. Laat het zodanig tot ons klinken. En laten de woorden der schrift, Heere, zo naar binnen in ons leven mogen indringen, dat we ze zullen verstaan als woorden Gods. We zijn hier niet vrijblijvend. Maar u wilt ons brengen onder het beslag van uw woord, Heere. Opdat de kracht van uw woord, o Heere, zijn werk zal doen in ons leven. Het is toch een kracht Gods? Uw woord is toch een kracht Gods tot zaligheid? En die kracht Gods tot zaligheid, Heere, wordt toch verstaan door allen die het leren geloven en aangrijpen, die ervoor leren buigen? O, breng ons daartoe, o Heilige Geest, dat waartoe de engelen niet in staat zijn, wat ook hun roeping niet is, en wat zelfs de taak van uw dienaar niet is, en van de ambtsdragers van de gemeente, dat neemt u in uw eigen hand. Dat wilt u doen, o God, de Heilige Geest. Het verstaan van uw woord. Het leren buigen onder uw woord. Het leren erkennen van het gezag van de schriften. Opdat, Heere, wanneer straks deze dienst ten einde is, het beslag van uw woord een plaats in ons leven zal hebben. En we zullen gevoelen en weten, de Heere was in ons midden. En de kracht van zijn woord deed zich gelden. Opdat uw zegen ons deel zal zijn, Heere. En u weet voor ieder van ons heel persoonlijk wat uw zegen zal moeten inhouden. Een mens die nog rechtop staat. Die zich handhaaft in ongeloof en in onbekeerlijkheid. Voor hem of haar zal het een zegen zijn, Heere, om te leren buigen vandaag. Om door de knieën te leren gaan vanavond. Om aan uw voeten terecht te komen. Om het te leren bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. Om onder het beslag, Heere, van het gewicht van uw woord te komen en op te zien tot u. Laat dat de zegen zijn voor de zulken. Maar wie door u is neergebogen, wie aan uw voeten ligt. Wiens of wier gebed het is, o Heere, laat me niet verloren gaan. Wie het heeft geleerd dat Christus Jezus een plaats moet ontvangen, de centrale plaats. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, die wilt u juist oprichten, zoals u het bij Johannes op Patmos deed, toen hij als dood aan uw voeten lag. Met eerbied gesproken, Heere Jezus Christus, toen ging u door de knieën. En met uw rechterhand raakte u hem aan. En u zei tot hem, vrees niet, ik ben de Alfa en de Omega, die leeft. Ja, ik ben dood geweest, maar zie, ik leef tot in alle eeuwigheid en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Heer, als we leerden beven voor de hel en voor de dood, als we leerden sidderen voor het gericht, als we iets kennen daarvan dat u een God bent die te vrezen zijt, die wilt u oprichten. Wie in het stof ligt neergebogen, die wordt door u opgericht. Wilt u, Heere, dan die zegen geven? En uw kinderen, Heere, die misschien van u zijn afgedwaald, of in wie levende dingen niet meer zo teer zijn als eertijds, maak de oude dingen weer nieuw. Laat die zegen hun geworden, Heere, dat ze mogen beseffen, deze God is onze God. Hij is mijn deel, mijn zalig lot. Hij spreekt een woord, eenmaal, maar hij doet het me tweemaal verstaan dat de sterkte Godes is. Heer, zo weet u voor ieder van ons wat nodig is. Wij behoeven het u niet voor te zeggen. Wilt u het doen? Wilt u het genadig doen? Wilt u het soeverein doen, Heere? Spreek tot onze jongens en meisjes. Wees met onze jonge mensen, Heere, die naar de volwassenheid toegroeien. Wees met ons allen. Wees met ouderen en jongeren, gedenk ons. En schenk ons uw onmisbare zegen, Heere. Twee of drie, ja, we zijn met meer. U, Heere, u hebt uw belofte eraan verbonden. Ik wil in het midden zijn. Wilt u dan geven, Heere, dat u er zelf bent met uw genade en met uw geest? Opdat uw woorden verstaan zullen worden. We bidden u voor onszelf en voor elkaar, voor de gemeente in haar breedte, voor de broeders van de kerkraad, voor de dienaar van de gemeente en zijn vrouw, voor de kinderen van dominee Procé die ver weg wonen. We bidden u, Heere, voor allen die moeite en zorg hebben, ook in het midden van de gemeente. Om welke reden dan? U weet van hen, Heere, die moeite hebben met hun gezondheid, of die tobben met psychische kwalen, die leven in duisternissen waarin het alles zo moeilijk is, en die menen dat ze onbegrepen zijn door anderen. Maar u weet ervan, Heere, daal af en spreek een woord en geef moed en kracht. Hun geeft gij moed en krachten die hopend op u wachten. We bidden u voor uw kerk in deze wereld. We bidden u, Heere, voor uw kerk in deze westerse samenleving, die zich meer en meer van u verwijdert. In dit avondland, waar de zon gaat zinken, zo moeten we vrezen. Waar overheden en onderdanen zich meer en meer van u verwijderen. En waar uw woord nauwelijks meer beslag lijkt te hebben. Maar Heere, u bent toch de Almachtige. Laat uw koninkrijk komen en wilt u oude tijden weer doen herleven. We bidden u voor uw kerk in de verdrukking. We zijn er, Heere, bij bepaald, ook in de afgelopen dagen, dat er landen zijn in deze wereld waar het moeilijk is. Waar uw kerk alleen maar in beslotenheid kan samenkomen, of zelfs dat maar nauwelijks of niet. Maar laat het nog mogen gelden, Heere, dat het bloed van de martelaren en de tranen van de martelaren het zaad van de kerk zijn. Opdat uw gemeente mag opwassen, wereldwijd, tot verheerlijking van uw naam. We bidden u voor uw volk Israël. Wilt u het toebrengen, Heere? Zij die nog onder de bedekking leven, in vijandschap zelfs. En van uw naam, o Heer Jezus Christus, die toch hun oudste broeder zijt. En wiens naam de enige is door wie we moeten zalig worden, niet willen weten. Wilt u krachtig werken. Opdat de toekomst van Israël ook de toekomst van uw kerk zal zijn. En opdat nieuwe en gezegende dagen mogen aanbreken. Waarin het blijken zal, Heere, dat u uw woord gestand doet en dat u uw belofte waar maakt. Schenk zo wat nodig is. We bidden om uw gunst. We smeken om uw ontferming. We vragen om uw langmoedigheid. Wilt u ook in deze dienst met ons zijn? We bidden u voor allen die dienstbaar zijn in het midden van de gemeente, in het leiden van verenigingen, in het voorgaan, in het bezoeken, de broeders van de kerkraad, de dominee, maar ook alle anderen, onze koster en zijn vrouw, de organisten. Heren, we bidden of u ze steunen en sterken wilt. Help ons zo. En heren, wat mijzelf betreft, mag mijn zwakke stem iets weergeven van wat in uw hart, o Heere, is. De genade voor zondaren. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen op Psalm 96. Psalm 96, de versen 1, 4 en 9. Zingt een nieuw gezang, de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. Het vierde vers, hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. En ook het laatste, het negende vers. Het juicht al voor het aangezicht des Heeren. Hij komt, die de aarde zal regeren. Gemeente, opnieuw geldt dat er nu 2 collecten zijn. Ze zijn bestemd voor de kerk en voor de diaconie. En volgende week zal de eerste collecte zijn voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere uit Psalm 45. De tekst voor de prediking vindt u in de versen 7, 8 en 9. Psalm 45, het zevende, het achtste en het negende vers. Waar we onze tekst, waar we het woord van de Heere als volgt lezen. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen, van waar zij u verblijden. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het valt niet mee om christen te zijn in Noord-Korea. Toch? De enkele schaarse berichten die we daarvan ontvangen, we zijn al genoeg om ons een voldoende indruk te geven, waardoor we weten, dat valt niet mee daar. En misschien in een iets mindere mate, maar niet heel erg verschillend. Je moet als christen eigenlijk ook niet in Afghanistan wonen. Of in Jemen. Of in Saoedi-Arabië. Of in Pakistan. Dan kom je het aan de weet. Dat het woord van God waar is. Ook daarin dat de Heer Jezus het eens gezegd heeft. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Want de dienstknecht is toch niet meer dan zijn meester. Het is goed, gemeente, om ons daarop te bezinnen. En om bij ogenblikken eens onder de indruk te komen van wat het betekent om in deze wereld christen te zijn. Om genoemd te worden naar hem die buiten de poort moest lijden. Die uitgestoten werd. Die in het midden van zijn volk, van het Joodse volk, geen plaats ontving. Zelfs niet om te sterven. Die bespuwd, gehoond, bespot werd. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof Christus deelachtig ben. En zijn zalving deelachtig. Welgemeente, wat leven wij riant. En wat denken we heimelijk dat dat de regel is. De standaard. Laten we ons bezinnen op de echte werkelijkheid. En dat is deze. Ze hebben u gehaat. Ze zullen ook mij haten. Wel gemeente, zo was het ook onder de christenen in de eerste tijd. In de jonge christengemeenten. Met name die de geadresseerden zijn van deze brief. De brief aan de Hebreeën. Het waren Joden. En als Joden, aanhangers van de Joodse godsdienst, hadden ze het eigenlijk zo moeilijk niet in het Romeinse Rijk. Want de Joodse godsdienst gold als een toegestane, een geaccepteerde religie. Maar toen ze christenen werden, toen werd het heel anders. Toen kwam het zelfs van twee kanten. Gehaat door de Romeinen, vervolgd door de Romeinse overheid. En bedreigd met dood en vervolging. En door hun eigen volksgenoten, de Joden, met de nek aangezien. Laster en hoon was hun deel. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. En het valt niet mee om het heel concreet, heel daadwerkelijk onder ogen te zien. Alle kastijding, als die tegenwoordig is, die schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Oh, daar hoort een belofte bij, zeker wel. Maar gemeente, die belofte die wordt waar in de oefening. Wanneer ik leer buigen en mijn God leer nodig krijgen. De belofte van de vreedzame oefening der gerechtigheid en der godzaligheid die de Heere schenken wil. Aan allen die in nood en dood hun zaak verpanden aan hun Heere en zaligmaker. Ja, dan wil de Heer het schenken en dan wil hij ondersteunen en wil hij kracht geven. Maar het gaat misschien wel door de dood heen. Kunnen we het begrijpen? Dat die mensen, die Joodse mensen, die Hebreeën, die Joodse christenen, dat ze ontredderd waren. En eigenlijk nog om een reden. Want had de Heer Jezus niet gezegd dat hij terugkomen zou? Dat hij spoedig terugkomen zou? Waar blijft de dag van zijn toekomst? Waarom vertraagt hij de vervulling van zijn belofte? Zou het toch geen vergissing zijn? Wel gemeente, dan schrijft de apostel, laten we het vanavond maar houden op Paulus, hoewel ons dat niet overgeleverd is. Dan gaat de apostel een brief schrijven. En wat is het thema? Heel kort samengevat. Christus is koning. Hij is de Kyrios. Ja, de keizer wil Kyrios genoemd worden. En ieder die hem geen Kyrios, heren, gebieden noemt, zal ten dode toe vervolgd worden. En zo gebeurde het ook in de eerste eeuw en in de tweede eeuw en in de derde eeuw, voordat in de vierde eeuw de dingen anders werden. De apostel schrijft, Christus is Kyrios, niet de Caesar, want hij zit op de troon. Gemeente, we hebben het gelezen in Hebreeën 1. En dan gebruikt de apostel de woorden uit Psalm 45, onze tekst. Tot de zoon zegt hij, God zegt het tot zijn zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft de God, uw God, u gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En ik lees het nu uit Hebreeën 1. Gemeente, dat is de troost voor deze aangevochten mensen. Ze zingen samen Psalm 45. Over die beminnelijke vorst, wiens schoonheid hoog te loven is. En te midden van wiens lippen genade is uitgestort, hun bruidegom. Maar die tegelijkertijd hun koning is. Gemeente, vanmorgen hebben we iets gehoord over die koning in zijn vernedering. Maar hij is dezelfde. Over wie we vanavond horen. Vanavond over de koning in zijn verhoging. En dan lezen we in Psalm 45, die Messiaanse psalm, door de apostel in Hebreeën 1 op Christus betrokken, dan lezen we van deze verhoogde koning drie dingen. Allereerst over de vastheid van zijn troon. Vervolgens over de rechtmatigheid van zijn scepter. En dan wordt het kostbaar. En dan wordt het teer over de geur van zijn kleding. De koning in zijn verhoging. De vastheid van zijn troon. De rechtmatigheid van zijn scepter. En de geur van zijn kleding. Gemeente, de dichter van Psalm 45 is bezig om de heerlijkheid van de koning te bezingen. Dat lied heeft natuurlijk geklonken in een oud-testamentische setting. Misschien wel gericht op Salomo, de zoon van David, die koning zou worden, de vredevorst. Maar op wie dan ook? Vanavond bezien we het wanneer het licht van het Nieuwe Testament, en ik heb het u laten zien uit Hebreeën, nee, wanneer het licht van het Nieuwe Testament schijnt op het Oude Testament. En het is eigenlijk zijlicht. En u weet hoe dat met zijlicht is. Dan krijgt het oppervlak relief. Dan zie je dieper dan alleen de gladde oppervlakte. Een loflied op de heerlijkheid van Christus. Psalm 45. Het is een dichter, gemeente, in wiens hart de lof als het ware opbobbelt, opborrelt. Zoals een bron vanuit de diepte het water geeft. Zo is het in het hart van de dichter. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik was nog maar een kleine jongen. Toen vanaf deze plaats hier, dominee van der End, over de versen 2 en 3 van Psalm 45 preekte. En ik hoor het hem nog zeggen. Dat water bobbelt op. Op de manier zoals hij dat eigenlijk alleen kan doen. Het opbobbelende water. Nou gemeente, ik mag het u vanavond ook doorgeven. De diepten van de bronnen Gods. Het hart van de dichter is erop aangesloten. En dat water dat borrelt op. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten van een koning. Mijn tong is als de pen van een vaardig schrijver. Dan hoeft hij niet meer na te denken. Maar gemeente, dan vloeit het. Kent u daar ook wat van? Weet u daar ook van? Gemeente, de laatste zinnen van het avondmaalsformulier zijn toch immers: dan zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. U, die door genade weet van opzoekende ontferming, kent u het? Dat uw hart zo vol is van wat God u schenkt, dat het is als een overlopende beek en dat je je mond niet houden kunt, dat het eruit moet. Niet om er wat mee te zijn, maar om heel ootmoedig iets te zeggen van deze koning. Mijn hart geeft een goede reden op. En wat komt er dan allemaal? Ik moet er natuurlijk aan voorbij gaan, want ik zou erbij blijven kunnen steken. Maar gemeente, dan gaat het over zijn onvergelijkbare schoonheid van die beminnelijke vorst. En dan gaat het over zijn overstelpende genade. De genade, de staat die in zijn lippen is. Wij zingen op zijn lippen, maar het is nog dieper. Het is in zijn lippen, het is te midden van zijn lippen. En wat uit zijn mond komt, is enkel genade. En over zijn eeuwige zegen. De zegen die uit de eeuwigheid komt. Vanmorgen hebben we er iets over gezegd. Over het welbehagen van God. Over de innerlijke bewegingen van de ontferming van onze God. Die door Christus Jezus zijn welbehagen openbaar komen. En wanneer de dichter dan verder zingt, dan heeft hij het over de koning in zijn kracht. En de koning in zijn strijd. En de koning in zijn overwinning. En als we nu bij de versen 7 tot 9 komen, gemeente, dan lijkt het wel alsof hij het beeld van de lieftallige bruidegom, de schone bruidegom, en het beeld van die machtige en die heerlijke koning samen gaan vloeien. Dat de beelden elkaar als het ware versterken en dat het één krachtig beeld wordt van hem die de koning in zijn verhoging is. De koning in zijn majesteit en heerlijkheid. Die tegelijkertijd de bruidegom is, vol van heerlijkheid en genade. En dan stemt het samen. Dan gaan de deugden van God, gemeente, elkaar versterken. Ik heb het wel eens meer gezegd, misschien ook wel vanaf deze plaats. Er is geen kostbaarder overdenking. Er is geen profijtelijker meditatie in het leven van Gods kinderen dan wanneer ze gericht worden op de deugden Gods. Wanneer een mens gaat overdenken, wanneer een mens verwaardigd wordt om enigszins een gedachte te krijgen, een goede gedachte over God, dat heb je ook zomaar niet. Ik heb veel liever goede gedachten over mezelf, dat wil mijn oude mens. Maar als de Geest eens in de raderen is, de Heilige Geest die het uit Christus neemt, Christus die op Gods verheerlijking gericht was, wel dan ga ik iets van dat beeld van Christus vertonen. Oh, dat weet ik zelf allemaal niet, maar dan ben ik geworpen op de deugden Gods. En dan zijn de deugden Gods, gemeente, die zijn zo kostbaar en zo heerlijk, al is het maar tot stille overdenking en aanbidding. Kent u er wat van? Dan is het geen tegenstelling meer, die koning en die bruidegom. Die koning is een heerlijkheid, is een macht en is een majesteit. En die bruidegom. bruidegom, in zijn neerbuigende ontferming, in zijn lieftallige woorden, in zijn ontferming, wanneer hij mijn ziel is kostelijk omhelst. Die dingen. Nou, hier gaan ze samen. Dan komt Gods majesteit uit in zijn ontferming. En dan blijkt zijn genade in zijn heerlijkheid. En hoe weet de dichter dat nou allemaal? Wel, dat zegt onze tekst. Dat zegt onze tekst. Hoe dan? Wel, dan wordt zijn blik omhoog gericht. Dan heeft hij iets van David in de derde psalm. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dan gaat hij omhoog zien en wat ziet hij dan? Gemeente, dan ziet hij Gods troon. Dan ziet hij een gezicht in de troonzaal van de heilige God. Zoals Jesaja verwaardigd werd toen Jesaja geroepen werd. En de hemel een ogenblik scheurde en hij daar de heilige God zag. Zijn zomen omvingen de hele aarde en de engelen ze riepen hem toe, heilig, heilig, heilig. Dan ziet deze dichter, deze dichter was een oud-testamentische dichter, maar in het kleed van Hebreeën 1, gemeente, ziet hij, wie ziet hij? Hij ziet de grote koning. Hij ziet, mag het vanavond zo zeggen, hij ziet prins Emmanuel. Hij ziet prins Emmanuel, die grote held. In Hebreeën 2 zegt de apostelen tot de gemeente. Lieve gemeente van Hebreeën, als je om je heen ziet. Ach, dan zie je allemaal duisternis en dan word je gedeprimeerd. Wanneer je om je heen ziet en wanneer je bij jezelf naar binnen kijkt, hebt u dat ook? Wanneer je zelf naar binnen kijkt en je ziet al die duisternissen en die krochten van zonde en ongerechtigheid. Dan zegt de apostel, nu zien wij nog niet. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, dat zie je van binnen niet. En dat zie je om je heen niet. Maar de apostel, hij kent hetzelfde als de dichter van Psalm 45. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hij is niet meer de man van smarten. Hij is ontheven aan de vernedering. Hij is de grote gekroonde koning. Toen hij ten hemel ging, toen openden de deuren zich. En toen verwelkomde zijn vader hem. En toen was het woord tot hem gericht. O mijn zoon, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik al uw vijanden gezet zal hebben. Tot een voetbank aan uw voeten. Dat ziet hij. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond en dan gaat hij zingen. Gemeente, dan gaat een mens zingen. Misschien niet zo luid voor jezelf, maar toch, in aanbidding. Dan heb ik het niet meer over mezelf. We kunnen het ook in allerlei geestelijke gesteldheden, gemeente, zoveel over onszelf hebben. Dan is het wat en dat is het niks en daar kun je dan over praten. En je kunt het delen met een ander en dan kun je van je armoede nog rijkdom maken, want dan ben je toch wat. Maar de ware godsdienst richt zich op God en op Christus. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. Hij ziet in het gezicht dat hem getoond wordt een koning op zijn troon zitten. En let erop, het is een vaste troon. Het is een bestendige troon. Het is een duurzame troon. Het is een eeuwige troon. Zou het misschien kunnen zijn dat de dichter van Psalm 45, die kennelijk in koninklijke kringen verkeerde, het beeld van die geweldige troon van koning Salomo voor ogen heeft? Die wordt ons geschetst in de boeken van de koningen. Dat was een elpenbenen troon. Een troon die verheven was en die slechts bereikt kan worden door een brede en een statige trap. En de macht van de koning door middel van die troon werd nog beklemtoond door het goud dat van alle kanten schitterde. En vooral door de leeuwen die bezijden van de troon daar gebeiteld waren. Daar ging wat van uit. Als Salomo op zijn troon zat en je stond daar als kleine onderdaan onderaan. Dan beseft hij wel, ik ben weinig, ik ben niks voor die grote koning, de koning Salomo, de vredevorst. En zo zat Salomo daar op zijn troon. Maar die troon van Salomo die is ooit verwoest. En die is niet duurzaam gebleken. Maar deze troon, uw troon, o God, is eeuwig en altoos. En gemeente, let er wel op, in Psalm 45, daar bezingt de dichter God. Maar hoe is dat in Hebreeën 1? Daar legt de apostel met eerbied gesproken die woorden van Psalm 45, vers 7, 8 en 9 in de mond van God, van de heilige God, de eeuwige God, de Vader van de Heer Jezus Christus, die het zegt over zijn Zoon. Nou, dan is het echt waar. Dan kan het niet missen. Dan is Hij de koning. En als je nog eens Jehovah's getuigen aan de deur krijgt die je willen betwisten dat de Heer Jezus God is, nou wijs ze maar op het overeenkomst tussen Psalm 45 en Hebreeën 1 en je snoert ze zo de mond. Christus geen God? Nou, het getuigenis van de schrift is overduidelijk. Trouwens, had Jesaja het ook al niet gezegd over die eeuwige troon en die machtige heerschappij van Christus. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Aan de grootheid van zijn heerschappij en van zijn vrede zal geen einde zijn. En de ijver van de Heere der Heerscharen die zal zulks doen. En gemeente, dat is de boodschap vanavond. Dat is de boodschap. Uw troon is altoos en tot in eeuwigheid. En ik zei het al en ik besef natuurlijk dat zijn dingen die weten we allemaal. Ik zeg helemaal geen nieuwe dingen. Wij zijn met elkaar een gevestigde gemeente en we zijn in de schriften doorkneed. En ik weet het van Middelharnis best. Dat jonge mensen en oudere mensen veel weten, dat maakt nog wel verschil de een of de andere gemeente. We weten het allemaal. Maar gemeente, de vraag is, weten we het? En dan begrijpt u ook het bedoel. Weten we het? Bent u erachter gekomen? Is dat nou een kostbaar evangelie voor je geworden? Ben je nou onder de macht en de heerlijkheid van dat woord door de knieën gegaan? God. En dat is de Heere Jezus Christus. Dat is dat kind dat we vanmorgen zagen in de armen van Maria. Dat is dat kind dat werd afgekeurd om in de dienst van God een plaats te hebben. Om in zijn heiligdom te dienen. Maar hij is de koning. Want hij heeft alles gedaan wat bij God te doen was. En zo heeft hij gerechtigheid verworven. En heeft de boze overwonnen en heeft vrede verworven. En gemeente, dat is nou het evangelie. Dat is nou het woord aangaande Christus. Hij is God. Gemeente, wat is Gods volk goed af? Als je zo'n koning hebt, als hij het is die het voor je opneemt. Als hij het is bij wie je terecht kunt. Als hij het is die naar je horen wil. Als hij het is die voor je intreedt. Als hij het is die je met zijn bloed besprengt. Als hij het is die je bekleedt met zijn heiligheid. Als hij het is die het zegt. Vrees niet. Gij klein kuddeke, want het is mijn vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. En dat is dat koninkrijk waarvan hij de koning is. Wat ben je dan goed af? Wat is je leven dan gegrond? Wat is je toekomst dan verzekerd? Wat leven Gods kinderen dat ik was onder de maat. Wanneer ze maar lopen te tobben en te treuren en van alles en nog wat in hun eigen ziel te roeren. Wat is het nodig om naar boven te zien? Tot hem die heil kan schenken en die het ook doet. Als je weten mag, mijn koning zit op een onwankelbare troon. En al die vijanden waar ik zo last van heb, ja, dat zal wel het geval zijn. Die vijanden die me bestoken en die me beschimpen en die me van mijn plek willen hebben. En die niet willen dat ik tot deze koning ga. Ze zullen allemaal van hun tronen gestoten worden. En ze zullen ooit niet meer zijn als een voetbank voor zijn voeten die hij vertrappen zal. Maar, gemeente, daar hoort ook nog wat anders bij. En ik zal het maar kort aanduiden. Maar laat het gewicht ervan op uw ziel wegen. Als je nou zelf nog vijand bent. Als je nou zelf nog niet ingewonnen bent voor zijn heerlijke majesteit. En voor zijn langmoedige gerechtigheid. Voor wat hij wil schenken. Als je zou zelf nog, en kent u zichzelf. Als je nou zelf nog met vuisten tegen hem staat. Als je nog op je eigen troon wil zitten. En weerstand biedt om ervan afgetrokken te worden. Als je moet zeggen dat het jouw, uw belijdenis nog is. Oh, het is een goddeloze belijdenis. De belijdenis van Psalm 2. Laat ons zijn banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Gemeente, dan geldt het ook van die koning op zijn troon. Die in de hemel zit. Zal lachen. Nu dan. Mag ik het even vervolgen met de woorden uit dezelfde Psalm 2 dat ik zojuist citeerde? Nu dan, handel verstandig, laat u tuchtigen, laat u terechtwijzen, dient de Heere met vrezen. Kust dan de Zoon, opdat hij niet toorne en ge op de weg vergaat, als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Dan moet je aan Paulus vragen. Als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden, dan lig ik al met mijn neus in het zand en dan heb ik al niks meer te zeggen. Laat u bij tijds door hem arresteren, door deze koning. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen, op hem wiens troon een vaste en een duurzame troon is. Maar onze tekst gaat verder, nog veel verder zelfs. Het vervolg is, en dat is onze tweede gedachte, de rechtmatigheid van zijn scepter. Daar staat er, met zoveel woorden. De scepter van uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en gij haat goddeloosheid. De scepter. Gemeente, we weten dat wat de scepter van een koning was, dat was die korte staf die de koning, wanneer hij op zijn troon zat, in zijn rechterhand hield. En de scepter was het zichtbare wijs van zijn koninklijke waardigheid en van zijn heerlijke majesteit. Door middel van het hanteren van die scepter liet de koning blijken dat hij de alleenheerser was. Dat hij het was die de wetten afvaardigde, hij was de wetgever. Dat hij het was die de wetten handhaafde, hij was de bestuurder. Dat hij het was die recht sprak vanwege de overtreding over de wetten, hij is de rechter. Wat in onze moderne samenleving, in onze democratieën uiteengelegd is en terecht. Voor wie er ooit iets in gestudeerd heeft, die weet wat ik bedoel met de trias politica, de drievoudige rechtsmacht, de wetgevende macht en de besturende macht en de rechterlijke macht. Maar de koning in het oosten had ze alle drie in zijn handen en hij liet het zien door middel van de scepter. Ik vaardig de wetten uit en ik zorg dat mijn wetten gehandhaafd worden. En wie het overtreedt, zal ik recht spreken. Dat was de koning. Nou gemeente, dat is tegelijkertijd het beeld van deze koning op zijn troon. Zijn oordeel rust op de allerbeste wetten. Maar het is wel genormeerd. Wat bedoel ik daarmee? Wel dat wat in onze tekst staat. Hij regeert met rechtmatigheid. Wat is dat, gemeente? God, Christus, met eerbied gesproken, gaat een rechte weg. Niet een kromme, maar een rechte weg. Hij gaat zijn weg. Een weg die volkomen voldoet aan de eisen van recht en gerechtigheid. Nou, ik zou talloos veel woorden uit de schrift kunnen aanhalen om dat te bevestigen. Zomaar iets. Hij is de rotsteen. Wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en geen onrecht, rechtvaardig en recht is hij. En de dichter van Psalm 119 belijdt: Heere, gij zijt rechtvaardig en elk van uw oordelen is recht. En wat denkt u van het slot van Psalm 92? Het lied voor de Sabbatdag. De psalm die op elke Sabbat wel gelezen zou kunnen worden. Als er sprake is van degenen die in het huis des Heren geplant zijn, die vruchten voortbrengen, die de vrucht uit zijn wortel mogen dragen, wat kenmerkt hen? Wel dat ze dit mogen zien. en daaronder mogen buigen en dat zelfs gaan verkondigen. Met woorden en in hun levensgang om te verkondigen dat de Heere recht is. En de dichter van Psalm 92, gemeente, even deze kleine uitstap. Hij eigent het zich. Hij zegt, hij is mijn rotsteen. Die God die op de troon zit. Die koning die zijn scepter in zijn hand heeft. Hij is mijn rotsteen. En in hem is geen onrecht. Nou, als dat nou je belijdenis is. Over deze koning. Wel gemeente, dan ga je erkennen. Dat je een koning van gerechtigheid en van recht hebt. Dat tegelijkertijd die koning die ook gerechtigheid eist. En die de goddeloosheid haat. Ja, dat ook. Die de goddeloosheid haat. Hij haat het met een dodelijke haat. De goddeloosheid. U zegt, dat is nou alles wat in mijn leven te vinden is. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Die koning. Die de leugen haat. En het bedrog. En de lastering. En de ontucht. En de onreinheid. En de vuilheid. En de hoogmoed. En de boosheid. En de kwaadheid. En de nijd. En de afkerigheid. En de onbekeerlijkheid. En de halfheid. En de nepheid. Hij haat goddeloosheid. Daar worden mensen niet vrolijk van. Dat doet me beven voor deze heilige God. Dat doet me erkennen dat hij een God is die zeer te vrezen is. Als een van de dichters zingt, wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? Dan moet ik zeggen, Heere, ik niet. Want ik kan zomaar met u niet verkeren. U bent een heilig God en voor u kan mijn verloren leven niet bestaan. En gemeente, tot die troon kunnen wij daarom zomaar niet naderen. Beseft u dat? Dat hij een God is in heerlijkheid en in heiligheid gezeten. De Heere die de gerechtigheid lief heeft en de gerechtigheid handhaaft en de goddeloosheid haat. En als de apostel Paulus aan de Romeinen deze dingen uiteenzet. En zegt dat er in deze wereld niemand is die God zoekt. En dat ze allen zijn afgeweken, gemeente. Dan blijkt dat we allen onder dat oordeel vallen. En dan trekt de apostel een conclusie op dat alle mond gestopt worden. En de hele wereld voor God verdoemelijk zij. U zegt, is dat het dan? Is er dan geen evangelie? De Heer Jezus Christus die met de scepter van rechtmatigheid op zijn troon zit. Is er dan geen evangelie? Gemeente, het is een en al evangelie. Voor wie? Voor wie eronder buigt. Voor wie het gaat erkennen. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Wat resteert mij dan? Wat resteert mij dan? Gemeente, om toch tot hem te gaan. Zie mij, Heren, wien elk moet duchten. Tot u vluchten. Heren, ik kan niet anders. Als ik moet zeggen dat ik ver onder uw maat ben. En dat ik voor u de heilige God niet bestaan kan. En dat uw scepter mij moet aanwijzen als een die de dood en het verderf verdiend heeft. Hij hanteert de scepter in rechtmatigheid. En gemeente, nu hebben onze statenvertalers dat woord niet met dat wel wat harder lijkende woord gerechtigheid of rechtvaardigheid vertaald. Maar nu hebben ze het vertaald met rechtmatigheid. En daar zit nog iets anders in. Er zit iets in van billijkheid. En dat betekent... dat God nog in de weg van gerechtigheid, ja juist in de weg van gerechtigheid, genade wil betonen. Voor wie gaat, voor hem gaat buigen, wie in het stof ligt neergebogen, die wordt door hem opgericht. Wie denkt er in dit verband niet aan die ontroerende geschiedenis. U bent me denk ik al lang voor. Want er is één geschiedenis in het woord van God waar die scepter zo nadrukkelijk aan de orde komt. Wie denkt dan niet aan de geschiedenis van Esther? Esther, ja, ze was ten dode opgeschreven. Want ze behoorde tot dat volk van de Joden dat ten onder zou moeten gaan. Het tot de dood gedoemde volk. En dan gaat ze naar de koning. In heilige vrijmoedigheid. Kom ik om, dan kom ik om. En gemeente, nu is het bij mij ver om de Heer Jezus Christus op zijn troon te vergelijken met de despoot Ahasveros. Nee, dat bedoel ik niet. Maar het gaat om de punt, om het punt van de vergelijking. Dat Esther vrijmoedigheid neemt om zelfs tot die despotische koning te gaan. Om het te wagen. Om het te wagen. Om tot hem te gaan. Welgemeente, zou zo een mensenkind. En mag ik u ertoe opwekken. Ja, mag ik u ertoe oproepen. Zou nou een mens die het belijden moet, heren, als ik maar zie naar de scepter van uw heiligheid en van uw heerlijkheid. Dan kan ik voor u niet bestaan. Maar zou het nou kunnen zijn? Ja, zo kan het zijn. En de Heere geven dat het zo is. Dat er een heilige vrijmoedigheid in je hart omklimt. En dat het je belijdenis, Heere. Dat het je belijdenis is, Heere. Verloren ben ik toch al. Ik zal naar de koning gaan. En ik zal een beroep doen op zijn rechtmatigheid. Heere Jezus, ik kan van mezelf niks meebrengen. Wat ik hebben moet, dat heb ik niet. En wat ik weten moet, dat weet ik niet. En wat ik zijn moet, dat ben ik niet. Maar mij resteert niks anders dan de roep, wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht. Ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Zo ging in de gelijkenis van Lucas 18 ook die tollenaar. Hij had niks in te brengen, hij had niks mee te brengen. Maar hij kon niet anders, hij kon niet anders dan te gaan tot hem, tot die God, met zicht op het verzoendeksel. O God, wees mij de zondaar genadig. Ik kan mezelf geen andere naam geven dan zondaar, Heere. Wees mij de zondaar genadig. De koning, en ik ga weer even terug naar de geschiedenis van Esther. De koning reikt zijn scepter aan de koningin. En in rechtmatigheid en goedheid schenkt hij haar gehoor. Wat is uw bede, Esther? En de Heere vraagt het vandaag aan u. Wat is uw bede? Hebt u een bede? Liggen er gebeden? Kunt u dat in alle eerlijkheid zeggen, want de Heere kent uw levensweg. Liggen er gebeden, nee, niet om er wat van te maken, want ze brengen geen enkele waardigheid. Maar liggen daar nou gebeden, durf u dat nou voor de Heere te zeggen? Heere, u weet er toch van? Daar liggen gebeden voor mezelf, voor mijn verloren ziel, of voor mijn kinderen, of voor mijn nageslacht, Heere. En dan vraagt de Heere, en hij reikt zijn scepter, de scepter van zijn rechtmatigheid uit. En hij zegt, wat is je bede? De Heere neigt als het ware zijn oor om je fluisterend gebed op te vangen. En hij wil horen naar een mens die zijn gebed tot hem richt. En dat vermurft hem. Dat durf ik te zeggen vandaag. Op grond van de schriften, op grond van het gehele getuigenis van de schriften. Dat vermurft de Heere wanneer ik zo voor hem buig. En met mijn gebed, mijn stumperige, stamelende gebed tot hem ga. Want dat strijdt niet met zijn rechtmatigheid. Want dan heeft God mij waar hij mij hebben wil. En zo wil hij, ja met handhaving van zijn rechtvaardigheid en zijn rechtmatigheid. Zo wil hij genade bewijzen die God die de gerechtigheid lief heeft en de goddeloosheid haat. Die God die het recht heeft om te toornen en om een verloren mens de deur te wijzen. Maar hij doet het niet. Wanneer ik buig onder zijn recht, dan ontvang ik genade. Wanneer ik zijn rechtmatigheid erken, dan ontvang ik de rechtmatigheid van zijn genadescepter. Wanneer ik in het slijk zink, dan zet hij mij op een rots. Wanneer ik mijn hart voor hem uitstort, dan stort hij zijn hart voor mij uit. En dat hart dat spreekt van genade en ontferming. En wanneer hij mij de scepter toereikt, dan is daarin leven en zaligheid. En hoe het kan? Wel, gemeente, dat wordt verklaard in de derde. We zouden het bijna niet zeggen. Wat heeft dat er nou mee te maken? Als de dichter belijdt, daarom heeft, o God, uw God, u gezalfd, met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie, uit de elpenbenen paleizen van waar ze u verblijden. Wat heeft dat er nou mee te maken? Ik begin bij vers 9. De kleding van de koning geurt naar de heerlijke kruiden van aloë en cassie. Geurige specerijen. Hoe het komt? Wel, zijn gewaad is doortrokken van die kostbare geuren. En vooral, en zie het voor u, vooral wanneer hij uit zijn elpenbenen paleis afdaalt. Wat betekent dat? En weer dat beeld van de troon van Salomo. Wanneer de koning die hoog gezeten is op zijn ivoren troon, op zijn elpenbenen troon, dat wordt ermee bedoeld. Wanneer hij afdaalt, ziet u het voor u? Daar staat zo'n mens met gebogen hoofd voor de grote en eeuwige koning, voor wie hij beeft en vreest. Die mens die geen recht kan laten gelden op dingen van zichzelf. Hij stamelt alleen om genade. En dan staat de koning op. En dan daalt hij af van zijn elpenbenen troon. En hij zoekt de mens waar die mens is. En al afdalend blijken zijn klederen geurig te zijn. De golven van geurigheid omringen hem. En bereiken die stumperige zondaar die bedelt om genade. Hij daalt af. Het zijn geuren die het hart verblijden. Het hart van wie? Ja, zijn eigen hart, zeker wel. Maar zeker te meer het hart van degene die tot hem gaat en die tot hem roept. En wat zijn dat voor geuren? Wat is dat wat de koning omringt? De geuren die hij met zich meedraagt als hij afdaalt tot diegene die daar voor hem staat. Wel, gemeente, dat staat in het vorige vers, vers 8. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Wie is dat, die koning? Wie is de Heer Jezus Christus die daar van zijn troon afdaalt en die zich neerbuigt over die zondaar die om genade roept? Wel, dat is de gezalfde koning. Dat is de gezalfde priester. Dat is de gezalfde profeet. Dat is hij die het heeft verwoord toen hij in de synagoge van Nazareth het woord richtte tot degenen die daar zaten. Toen hij tot zijn eigen woord maakte de woorden uit Jesaja 61. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. Hij is de gezalfde, hij heet Christus, hij is de Messias, om een blijde boodschap te brengen. Ik zal het nog maar even verder voorlezen. Want wat is de roeping? Wat is de missie? Wat is, tot grote vreugde van zo'n zondaar, de boodschap van deze Heere Jezus Christus die tot hem afdaalt. Om een blijde boodschap te brengen naar de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebonden een opening van gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurigen te troosten, om de treurigen van Sion te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Waar spreken die geuren van? Gemeente, die geuren, die spreken van de bevoegdheid van deze Heere Jezus Christus, die in alle eeuwigheid tot profeet en priester en koning door zijn Vader gezalfd is, aangesteld om dit werk te doen. Van zijn bevoegdheid. En die spreken van zijn bekwaamheid toen zijn Vader hem gezalfd heeft met de Heilige Geest. Om alle treurigen van Sion te vertroosten. Dat hun gegeven worden sieraad voor as. En het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dat is zijn werk. Dat is zijn taak. En dat is ook zijn vreugde. Dat is zijn missie waartoe hij is aangesteld. En weet u wat nou zo'n wonder is? Als hij afdaalt en als hij zijn zegen geeft, hij die gezalfd is met de Heilige Geest, dan gaat hij allen die buiten hem niet kunnen leven en die zonder hem niet kunnen, die gaat hij doen delen in die geurige olie van de Geest. Die schenkt hij zijn geest en daarmee schenkt hij zichzelf. Ik lees voor wat Kolbrugge hierbij zegt. De geur van zijn kostbare zalven en kruiden, dat zijn zijn beloften. Die hij rijk wegschenkt, want hij kent hun noden. En hij voorziet er heerlijk in. Het is de ene belofte voor en de andere belofte na. Hij die gezalfd is boven al zijn medegenoten. Nooit is één met zoveel geestelijke gaven gezalfd. Nooit heeft één zoveel krachtige bekwaamheid ontvangen. Nooit is één zo bevoegd geweest om deze heerlijke dingen te doen dan hij. Wel geliefd, het is voor vanavond voldoende, denk ik. En laat de vrucht zijn. De belijdenis van Psalm 45. Daar waar deze psalm mee begonnen is. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Dan kan een mens zich zalig geloven. Dan leert hij zich zalig zien. Dan leert hij zich zalig te verwonderen. Want dan bedwelmt, jazeker, bij tijden. Dan bedwelmt die geur van Christus mij. De gave van de genade die mijn hart verbreekt. De gave van zijn ontferming die mij tot verwondering is. De gave van zijn liefde. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. De gave van zijn nabijheid. De gave van zijn troostvolle woorden. De gave van zichzelf. Als hij wil afdalen. En gemeente, dat is niet één keer. Maar als hij telkens en telkens wil afdalen. Op het gepiep en het gekir van zijn nooddruftig volk. Als hij wil afdalen uit zijn ivoren troon. En wil komen en wil doen delen. In zijn gaven die hij verworven heeft. Die hij rijk en mild delen wil. Met verloren zondaren. Dan leer ik er iets van verstaan. Wat ooit dominee Laman, de eerste predikant van deze gemeente. Gemeente, we staan in een traditie. De eerste dienaar van deze gemeente, vele jaren geleden, ooit als belijdenis tot de zijne maakte. Van hem krijg ik nooit genoeg. Aan hem heb ik tot in eeuwigheid genoeg. Amen. We zingen Psalm 133, het eerste en het tweede vers. We zullen de Heer danken en bidden. Heren, behoeven we het toch niet te doen, zonder de zaligmakende kennis van Sions vorst, die gekroond is en zit op zijn troon, van waar hij op deze aarde zijn gemeente vergadert en beschermt en onderhoudt, die de erfgenamen bewaart voor de erfenis en de erfenis in stand houdt voor de erfgenamen, die hoort naar een klagend mensenkind die het om hem te doen is. En die zijn geest geeft, Heren, de geest die hij zelf verworven heeft in een diepe weg. Maar die hij uitdeelt. Die hij verstrekt op grond van zijn genadige arbeid. Behoeven we het toch niet te doen, Heren, zonder die zaligmakende kennis waarin het leven is. Stoot ons af van alle andere gronden, Heren. Opdat we hem alleen overhouden. En mogen weten dat hij ook onze koning is. Dan zal hij ook onze bruidegom zijn. En wil hij genade en liefde schenken, Heren, tot eer van uw heilige naam en tot zaligheid van onze ziel. We danken u voor wat u gaf. We bidden om uw zegen. We vragen om uw nabijheid ook in deze aanstaande week, de week die inmiddels begonnen is. Help ons, barmhartig Heren, uw grote naam ter eer. Ook in alle praktische en dagelijkse dingen. Misschien zien we wel op tegen het werk in deze week, wanneer we weer tussen allerlei spottende collega's zullen zijn. Of wanneer er de muziek van Radio 3 of nog erger elke dag in onze oren schalt. Wat een contrast met de plaats waar we vandaag waren. Heer, maar richt ons toe en rust ons toe. Opdat we getuigen van u zullen zijn, al is maar door een kalme gang in onze weg. En door het getuigenis dat anderen uit ons leven mogen aflezen. Omdat we met diezelfde geest, o Heere, bedouwd zijn en bediend zijn. En uit hem mogen leven die ons kracht geeft in alle nood en zorg. Heb dank voor wat u gaf. We bidden u nogmaals voor de familie Witte. Die in deze aanstaande week aan het graf zal staan. Geef kracht ook in deze weg. En wees met ons allen, Heere. Zo leggen we de diensten van deze dag in uw handen terug. En we bidden of u, o Heilige Geest, de genadige toepassing wil schenken. Verhoor ons in de naam van hem die het heeft gezegd. Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal ik u geven. Om Christus wil. Amen. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Dat is het derde vers van Psalm 133. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.